Goedemorgen, lieve broeders en zusters. Ik wil met u het woord gaan openen. Ik wil het zo meteen met u gaan openen bij Genesis 22. Ik keek even terug waar ik vorige keer over heb gesproken. En ik ga ervan uit dat u dat niet onthouden heeft, want ik moest zelf ook het even opzoeken. Maar toen heb ik gesproken over de roeping van Abraham. Dus ik dacht, het is misschien wel heel mooi om daar een vervolg aan te geven. En een grote sprong te maken in het leven van Abraham en een stuk verder te gaan. Genesis 22 gaan we straks lezen. Maar Genesis 22 heeft voor het Joodse volk een bijzondere plek. Tijdens de Joodse feesten, een daarvan is Joods Nieuwjaar. Joods Nieuwjaar is een buitenbijbels feest. Maar wat opvallend is, is dat dan dit gedeelte wordt gelezen in de synagoge. En op diezelfde feestdag staat dit voorwerp centraal. De shofar, de ramshoorn. Sowieso een belangrijke plek binnen het Jodendom. Maar zeker met Joods Nieuwjaar wordt erop geblazen. En het idee daarachter is eigenlijk dat mensen worden wakker geschud door dat geluid. Het was natuurlijk een oproep tot de strijd. Ook een oproep om mensen wakker te schudden. En met Rosh Hashanah, Joods Nieuwjaar, is het echt bedoeld om mensen wakker te schudden. Want 10 dagen later volgt Yom Kippur, de grote verzoendag. Volgens de Joodse overlevering, dat is, zeg ik er nadrukkelijk bij, geen Bijbels principe. Maar wordt in die dagen ertussen bepaald of je in het boek van het leven of in het boek van de dood terechtkomt. Nou, wij mogen weten dat wij de Heer Jezus als Messias kennen. En dat onze namen ingeschreven staan in het boek van het leven. Maar dit zijn menselijke tradities die daaromheen gekomen zijn. Maar vandaar dat die shofar geblazen wordt als een oproep tot berouw en inkeer om daarover na te gaan denken. Maar wat heel opvallend is, is dat ze Genesis 22 lezen waar ook die hoorn van de ram zo'n belangrijke plek inneemt. En dat zullen we zo gaan zien. We gaan het lezen. Ik wil met u lezen Genesis 22 vanaf vers 1. En er staat boven het offer van Abraham. Nou, dat klopt niet helemaal, dat kopje. Dat hebben de vertalers erbij gezet. Want uiteindelijk hoeft Abraham zijn offer niet te brengen. Mag hij een ander offer brengen. In Genesis 22 vanaf het eerste vers. En ik lees uit de herziene Statenvertaling. En het gebeurde na deze dingen dat God Abraham op de proef stelde. Hij zei tegen hem, Abraham, hij zei, zie, hier ben ik. Hij zei, neem toch uw zoon, uw enige, die u liefhebt, Isaac. Ga naar het land Moria en offer hem daar als brandoffer op een van de bergen die ik u noemen zal. Toen stond Abraham 's morgens vroeg op, zadelde zijn ezel, nam 2 van zijn knechten met zich mee en Isaac zijn zoon. Hij kloofde het hout voor het brandoffer, stond op en ging naar de plaats die God hem genoemd had. Op de derde dag sloeg Abraham zijn ogen op en hij zag die plaats in de verte. Abraham zei tegen zijn knechten, blijven jullie hier met de ezel, dan zullen ik en de jongen daarheen gaan. Als wij ons neergebogen hebben, zullen wij bij jullie terugkeren. Daarop nam Abraham het hout voor het brandoffer en legde dat op zijn zoon Isaac. Hij zelf nam het vuur en het mes in zijn hand. En zo gingen ze beiden samen. Toen sprak Isaac tot zijn vader Abraham en zei, mijn vader. Hij zei, zie, hier ben ik, mijn zoon. Hij zei, zie, hier is het vuur en het hout. Maar waar is het lam voor het brandoffer? Abraham zei, God zal zichzelf voorzien van het lam voor het brandoffer, mijn zoon. En zo gingen ze beiden samen. En ze kwamen op de plaats die God hem genoemd had. Abraham bouwde daar het altaar, schikte het hout erop, bond zijn zoon Isaac en legde hem op het altaar bovenop het hout. Toen strekte Abraham zijn hand uit en nam het mes om zijn zoon te slachten. Maar de engel van de Heer riep tot hem vanuit de hemel en zei, Abraham, Abraham. Hij zei, zie, hier ben ik. Toen zei hij, steek uw hand niet uit naar die jongen en doe hem niets. Want nu weet ik dat u Godvrezend bent en uw zoon, uw enige, mij niet onthouden hebt. Toen sloeg Abraham zijn ogen op en keek om. En zie, achter hem zat een ram met zijn horens, daar is de ramshoorn, verstrikt in het struikgewas. Abraham ging erheen, nam die ram en offerde hem als brandoffer in de plaats van zijn zoon. En Abraham gaf die plaats de naam, de Heere zal erin voorzien. Daarom wordt heden ten dagen gezegd, op de berg van de Heere zal erin voorzien worden. Daarna riep de engel van de Heere tot Abraham voor de 2e keer vanuit de hemel. Hij zei, ik zweer bij mezelf, spreekt de Heere, omdat u dit gedaan hebt en mij uw zoon, uw enige, niet onthouden hebt, zal ik u zeker rijk zegenen en uw nageslacht zeer talrijk maken als de sterren aan de hemel en als het zand aan de oever van de zee is. Uw nageslacht zal de poort van zijn vijanden in bezit hebben En in uw nageslacht zullen alle volken van de aarde gezegend worden, omdat u mijn stem gehoorzaam geweest bent. Daarna keerde Abraham terug naar zijn knechten. Ze stonden op en gingen samen naar Beersheba. En Abraham bleef in Beersheba wonen. Deze geschiedenis is eigenlijk, zou je kunnen zeggen, de climax van het leven van Abraham. Als u terug zou kijken op zijn leven en zo de hoofdstukken achter elkaar leest, dan ontdekt u een enorme opbouw in zijn geloof. Dat begint bij Genesis 12, de roeping van Abraham. Hij wordt daar door God geroepen om uit zijn land te vertrekken. Hij is gehoorzaam aan Gods opdracht en laat alles achter om naar Gods opdracht te luisteren. In Genesis 15 komen we Abraham opnieuw tegen in gesprek met God. En daar zegt de Bijbel dat het geloof van Abraham hem wordt gerekend tot gerechtigheid. Dat wil zeggen dat Abraham niet vanuit zichzelf rechtvaardig was, omdat hij zo goed deed. Nee, Abraham vertrouwde op Gods belofte over dat wat ging komen. En dat vertrouwen, dat wilde God inwisselen voor de gerechtigheid die de Heer Jezus later zou brengen. Net zoals wij eigenlijk terugkijken op het offer van de Heer Jezus. En dat ons tot gerechtigheid wordt gerekend. Daardoor worden wij gerechtvaardigd. Niet vanwege wat wij hebben gedaan, maar vanwege wat Hij heeft gedaan. Zo geloofde Abraham, maar Abraham keek vooruit. Waar wij terugkeken, keek hij vooruit en vertrouwde op Gods belofte. En datzelfde geloof werd hem gerekend tot gerechtigheid. Als we dan door zouden lezen, dan komen we bij Genesis 17. Opnieuw Abraham met God in gesprek. Dan roept God Abraham om voor zijn aangezicht te wandelen en oprecht te zijn. Je zou dat oprecht zijn ook kunnen vertalen met volkomen. Hetzelfde woord wordt gebruikt voor een offer wat volkomen moest zijn, zonder dat daar een smet op zat. God vraagt aan Abraham om zich volkomen aan hem toe te wijden. En Abraham doet dat gelijk in zijn reactie. Laat hij dat zien, dat hij dat ook gaat doen. Want hij werpt zich met het gezicht ter aarde om te laten zien, ook eens met zijn lichaam, dat hij inderdaad volkomen aan God toegewijd is. En in het gedeelte wat we net hebben gelezen, Genesis 22, waar God en Abraham opnieuw in gesprek zijn, daar zien we die gehoorzaamheid, dat geloof en die volkomen toewijding eigenlijk alle drie op een hoogtepunt komen. Abraham wil niet langer zijn familie veiligstellen zoals hij dat eerder deed toen hij naar Egypte ging en zei dat Sarai zijn zus was. Nee, nu wijdt Abraham alles wat hij heeft in geloof en gehoorzaamheid volkomen aan God toe. Maar als we diezelfde gedeeltes zouden nagaan, dan zien we niet alleen een toewerken naar een climax, naar een hoogtepunt. We zien eigenlijk tegelijkertijd een anticlimax. In Genesis 12 wordt Abraham namelijk door God verteld bij zijn roeping dat hij via zijn nageslacht een zegen zal zijn. In Genesis 15 wordt die belofte van dat nageslacht bevestigd doordat God ook nog eens echt een verbond met Abraham sluit. In Genesis 17 wordt dat verbond verder uitgewerkt en wordt beloofd dat het nageslacht niet alleen via Abraham zou komen, maar ook specifiek bij Sara, dus niet via Hagar, een menselijke oplossing van Abraham. En hier in Genesis 22, zoveel jaren later na Genesis 12, is eindelijk dat nageslacht gekomen wat God al zo lang beloofd had. Isaac is geboren. Maar dan hier in Genesis 22 vraagt God aan Abraham om dat lang beloofde nageslacht te doden. Een anticlimax. Het lijkt wel ergens op de geschiedenis van de Heer Jezus als de komende Messias voor Israël. Telkens honderden jaren lang is hij beloofd door de profeten van Israël. Wat al begon daarna de Hof van Eden. De belofte van het zaad van de vrouw die zou komen. En die belofte is telkens door de profeten herhaald en uitgewerkt. Er komt een verlosser voor het volk Israël. En dan eindelijk dan komt de Heer Jezus als de Messias van Israël tot zijn volk. En dan wordt hij gedood. En het zijn precies deze twee lijnen die ik vanochtend met u wil behandelen. Enerzijds de climax van het geloof van Abraham. En wat wij van dat geloof kunnen leren. Maar ook hoe dezezelfde geschiedenis eigenlijk vooruitkijkt naar de vervulling van dat geloof. Hoe deze geschiedenis wijst op de Heer Jezus die zou komen. Want in het hele Oude Testament is dit misschien wel het meest letterlijke beeld van de Heer Jezus die zou komen. Laten we beginnen bij dat geloof van Abraham. En dat geloof van Abraham dat begint met zijn grondhouding. In deze geschiedenis wordt er 3 keer tot Abraham gesproken. Tot God, door Isaac, door God, door Isaac en door de engel des Heren. En telkens begint Abrahams antwoord hetzelfde. Zie, hier ben ik. In het Hebreeuws staat daar, hineni. En als Abraham zegt, zie, hier ben ik, bedoelt hij dat niet in de zin van, nou, kijk mij eens. Nee, in de zin van, ik ben beschikbaar. Zie, hier ben ik. We zien precies hetzelfde op heel veel andere plekken in de Bijbel. Neem bijvoorbeeld de profeet Jesaja. Wanneer God hem roept, dan zegt Jesaja, hineni, zie, hier ben ik, zend mij hier. Dat is de kern van hineni. Zie, hier ben ik, volledige beschikbaarheid voor degene die spreekt. En hineni zou eigenlijk de grondhouding van iedere gelovige ook vandaag moeten zijn. Totale afhankelijkheid van God en beschikbaarheid voor hem. Eenvoudig tot hem zeggen, hier ben ik, Heer, wat wilt u dat ik doen zal? Zoals ooit Samuel dat zei. En Abraham was beschikbaar. Terwijl Abraham nog niet eens wist wat God hem vervolgens van hem zou gaan vragen. Abraham was beschikbaar voor God. En dan komt Gods vraag. En God gaat niet zomaar wat aan Abraham vragen. Zijn vraag is, neem toch uw zoon, uw enige, die u lief hebt, Isaac. Ga naar het land Moria en offer hem daar als brandoffer op een van de bergen die ik u noemen zal. Als we die vraag op ons in laten werken, dan moet elk van de woorden uit deze zin voor Abraham als een dreun zijn aangekomen. Uw zoon, uw enige, die u lief hebt, Isaac. Bij uw zoon zou Abraham misschien ook nog even aan Ismaël gedacht kunnen hebben. Maar daar komt er gelijk achteraan, uw enige. Nou, natuurlijk was biologisch gezien Isaac helemaal niet Abrahams enige zoon. Maar als we naar Gods belofte kijken, dat waar het om gaat, dan was Isaac de enige zoon. Enige betekent hier de enige in zijn soort. Isaac was de enige zoon die al jarenlang beloofd was. En dan die u lief heeft. We kunnen ons dat zo goed voorstellen. Abraham die zo lang op een zoon heeft gewacht. En dan komt hij. En dan is Isaac hem het dierbaarste bezit geworden wat hij heeft. Zijn zoon die hij zo lief is gaan hebben. Het is overigens ook de eerste keer in de Bijbel dat het woord liefde voorkomt. Wat we hier lezen. Dat woord liefde, dat laat gelijk zien welke liefde het belangrijkste is in de Bijbel. En dat is de liefde van de vader tot de zoon. Hier Abraham en Isaac, maar natuurlijk gaat het beeld veel dieper. De grootste liefde is de liefde van de vader tot de zoon. En dan komt het vierde woord. Isaac. Elke twijfel wordt weggenomen over wie het hier ging. Isaac betekent lachen. Isaac was degene die Abraham weer deed lachen op zijn hoge ouderdom. Ik denk dat Abraham voor zijn gevoel Isaac al 100 keer geofferd heeft. Op weg naar die berg Moria. In onze vertalingen staat dat er niet bij. Maar als we de grondtekst hier het Hebreeuws zouden lezen, dan staat er heel vaak het woordje en in deze geschiedenis. En als de vertalers dat hadden meegenomen, dan was de tekst voor ons haast onleesbaar geworden. Dus ik begrijp waarom ze dat hebben gedaan, want we zouden dan ongeveer zoiets lezen. En Abraham stond 's morgens vroeg op en zadelde zijn ezel en nam 2 van zijn knechten met zich mee. En Isaac zijn zoon. En hij kloofde hout voor het brandoffer. En stond op. En ging naar de plaats. En op de 3e dag. En hij zag die plaats. En aan et cetera, et cetera. U snapt al, de vertalers het niet hebben gedaan. Maar het is haast alsof dat het woordje en elke stap wordt geaccentueerd die Abraham richting die berg Moria heeft genomen. Elk van die ens is iets wat hij actief moest doen om naar die offerplaats toe te gaan. En bij elk van die ends zal Abraham de consequentie hebben bedacht. Nu zadel ik mijn ezel op om op weg te gaan om mijn zoon te gaan offeren. Nu verzamel ik hout om straks mijn zoon te gaan offeren. Nu klim ik de berg op om... Nou, u snapt wat ik wil zeggen. Wat een leidersweg moet dat geweest zijn voor Abraham, die weg daar naartoe. hoe hij die zo bewust heeft gemaakt. Maar dan komen we bij het vijfde vers van het hoofdstuk. En dan zegt Abraham, blijven jullie hier met de ezel, dan zullen ik en de jongen daarheen gaan. Als wij ons neergebogen hebben, zullen wij bij jullie terugkeren. Wat zegt Abraham hier? Zullen wij bij jullie terugkeren? Probeerde Abraham hier nou gewoon te ontkennen wat er zou gaan gebeuren? Dat hij met Isaac zou terugkeren bij de knechten? Nee, ik geloof dat Abraham met deze uitspraak de mate van zijn geloof laat zien. God had tegen hem gezegd dat hij naar Moria moest gaan. Weet je wat Moria betekent? De Heere zal voorzien. En Abraham geloofde dat, als hij naar Moria zou gaan, dat dat de plek was waar God zou voorzien. En dat is niet alleen iets wat ik hier uithaal, dat is ook wel het Nieuwe Testament bevestigd. In Romeinen 4 vers 17 staat dat Abraham heeft geloofd in God die de doden levend maakt en de dingen die niet zijn roept alsof zij zijn. In Hebreeën 11 vers 18 en 19 wordt het zelfs zo uitgelegd. Abraham overlegde bij zichzelf dat God bij machte was, hem Isaac, zelfs uit de doden op te wekken. En hij kreeg hem als het ware eruit ook terug. Abraham kende God als de scheppende God die vanuit niets iets kon maken. Abraham had zelf ervaren hoe zijn leven, hoe zijn eigen lichaam al verstorven was, staat er. En dat van Sarah ook, ze waren onvruchtbaar. En toch kon God een scheppingswonder door hen doen. Abraham kende God als de scheppende God, die vanuit niets iets kan maken en zelfs de doden tot leven kan roepen. Het geheim van Abrahams geloof was zijn geloof in de opstanding. Dus hij was daadwerkelijk van plan Isaac te doden. Hij was dat niet aan het ontkennen. Maar tegelijkertijd geloofde Abraham dat hij Isaac ook weer terug kon ontvangen uit de dood. Dat is wat de Hebreeënbrief leert. En Hebreeën zegt dat het als het ware ook zo gebeurd is. Isaac kwam als het ware terug uit de dood. Abraham had Isaac als het ware al gedood bij elke stap die hij richting Moria zette. Isaac was letterlijk al ten dode opgeschreven toen ze bij de tent vertrokken. Maar Abrahams bereidheid om het te doen was voor God genoeg om te rekenen alsof het ook zo gebeurd is. Weet je wat heel opvallend is in deze geschiedenis? Er staat nergens dat Isaac terugkeerde. We hebben het laatste vers wat we hebben gelezen staat. Daarna keerde Abraham terug naar zijn knechten. Natuurlijk is Isaac ook mee teruggekeerd. Maar deze paar woorden laten eigenlijk zien wat er als het ware gebeurd is. Als het ware is Isaac geofferd daar op de berg. Weet je wat heel opvallend is? Dat dit hele gebeuren zich afspeelt op welke dag? Op de derde dag, hebben we gelezen. De derde dag is in de hele Bijbel de dag van de terugkeer. De dag van het nieuwe leven. Denk bijvoorbeeld aan de derde scheppingsdag, waarop aarde tevoorschijn komt uit het water, waar groen opkomt uit de aarde, nieuw leven dat tevoorschijn komt. Exodus 19, waar God aankondigt dat hij op de derde dag op de Sinaï zal neerdalen. 2 Koningen 20, koning Hizkia die dodelijk ziek is, wanneer wordt zijn ziekte weggenomen? Na 3 dagen. Zo zijn er heel wat voorbeelden in de Bijbel over de derde dag. Maar er is er natuurlijk één die je daar met kop en schouders bovenuit steekt. En dat is de opstandingsdag van onze Heer Jezus zelf. De derde dag. De terugkeer uit de dood. Het nieuwe leven. En waarop de Heer zichzelf laat zien. Misschien denkt u dat het voor Abraham dus eigenlijk geen offer was om te doen. Als hij al wist dat hij Isaac uit de dood zou terugontvangen. Dat is absoluut niet waar. Bedenkt u maar eens, wie van u zou zijn mes opheffen naar zijn eigen kind, ongeacht wat er gezegd zou worden, wat er daarna zou gebeuren. Maar Abrahams geloofsvertrouwen was zo groot gegroeid, dat hij zelfs dat durfde te doen. Zo zeker was Abraham van de opstanding die daarna zou volgen. Zozeer vertrouwde hij op God die de doden levend maakt. Dus die reis ernaartoe naar Moria was een lange lijdensweg. Maar Abraham had zijn vertrouwen gesteld in de opstanding. En zo mag ons geloof ook zijn. Ik weet niet, ik ken u niet allemaal persoonlijk, ik ken uw situatie niet. Maar ongetwijfeld zal er lijden in uw leven zijn. We hebben vanochtend al voor meerdere broeders en zusters uit de gemeente gebeden. Die lijden in hun leven kennen. En ongetwijfeld kent u het ook op de een of andere manier in uw leven. De moeilijkheden die er zijn. De zwakheden, het verdriet. Nu hebben we inderdaad nog te maken met lijden. Nu hebben we inderdaad soms nog te maken met God die ons geen gemakkelijke opdrachten geeft. Maar wat we mogen doen, is vooruitkijken. Soms kan het ons aanvliegen wat er nog allemaal gebeurt in de wereld. Als we het journaal aanzetten, wat er in ons persoonlijk leven nog gaat gebeuren. Maar weten we, als we vooruitkijken, dan ligt onze hoop niet op komende week, op komend jaar, op dit leven. Nee, we hebben een hoop te midden van dit lijden, te midden van alles waarmee we te maken hebben. We hebben een hoop die daar ver bovenuit gaat. Wij mogen uitkijken, wij mogen weten dat er een opstanding gaat komen. Net zoals Abraham dat geloofde. Nu, als we de Heer Jezus kennen en zijn offer hebben aangenomen, dan zijn we geestelijk gezien al opgestaan met hem. Dan mogen we in dat nieuwe leven wandelen. Maar straks komt er een opstanding waarbij we dat niet alleen geestelijk zullen ervaren, maar ook fysiek. Waarbij we verlost worden van ons aardse lichaam. Met al onze pijn en moeite en verdriet wat met dit lichaam samenhangt. Al onze gebreken, alles wat we daarin lijden. We mogen daarvan verlost worden in dat opstandingslichaam. En dat mag ons hoop en houvast geven. Te midden van alles waar we hier op aarde mee te maken hebben. Ja, we hebben hier te maken met lijden, met verdriet. En te midden van dat alles mogen we telkens naar God toe gaan en ons vertrouwen op hem stellen. Maar we worden niet van al lijden en verdriet verlost. Nog niet. Maar er gaat een moment komen dat het wel zal gebeuren. En daar mogen we in geloof, net als Abraham, naar uitkijken. En daar onze hoop en verwachting op stellen. En het is precies diezelfde lijn die we bij de Heer Jezus zelf zien. De Heer Jezus was ook bekend met het lijden. Maar wat heeft de Heer Jezus gedaan, zegt de Hebreeën 12. Hij heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht. En dan mogen wij hem in naam volgen. We hebben die vreugde in het vooruitzicht. Een heerlijke, geweldige toekomst. Het hangt voor ons niet af van dit leven. En dat hebben we hier te maken inderdaad met de schande, met de moeilijkheden, met het lijden. Maar we hebben een heerlijke vreugde in het vooruitzicht gesteld gekregen. En als ik het dan zo over de Heer Jezus heb, dan is de stap heel klein naar het tweede gedeelte van deze prediking. Het brengt ons bij het beeld van de Heer Jezus zelf, wat we in deze geschiedenis mogen zien. En daarvoor wil ik u even meenemen naar wat er na dit offer van Abraham, na deze tijd, is gebeurd tussen Abraham en de Heer Jezus, om te laten zien hoe rijk dat beeld is. Na Abraham gaan er jaren voorbij, maar in het leven van David komt de berg Moria opnieuw weer terug. En dan lezen we het niet bij naam genoemd. Het wordt aan de dorsvloer van Ornan of Arauna genoemd. Als u de teksten naast elkaar leest, dan ziet u, zult u zien dat het diezelfde berg is. 1 Kronieken 21 beschrijft hoe David het volk wilde gaan tellen. Iets wat God uitdrukkelijk verboden had in de wet. En hij had gezegd dat als het volk door de koning geteld moest worden, werd dat er voor ieder een prijs moest worden betaald. Maar David gaat door zonder die losprijs te betalen. En dan komt God met een verschrikkelijk oordeel. De engel des Heren gaat rond met het zwaard. Maar God krijgt berouw over wat hij heeft gedaan. En hij zegt tot de engel, het is genoeg, trek uw hand terug. Voor de tweede keer in de geschiedenis wordt er hier op de berg Moria gezegd, trek uw hand terug. En David koopt vervolgens de grond waar dit gebeurd is, zodat hier later de tempel kan worden gebouwd. En hij bouwt er een altaar en zegt in 1 Kronieken 22, dit is het brandofferaltaar voor Israël. Opnieuw wordt deze plek aangeduid als het brandofferaltaar voor het nageslacht van Abraham. Nou, het was bij Abraham al zo, het nageslacht Isaac zou daar geofferd moeten worden. Maar hier zegt David ook, dit is het brandofferaltaar voor Israël. En net zoals Isaac niet geofferd hoeft te worden, het nageslacht van Abraham, mag er nu ook voor dat andere nageslacht, het volk Israël, een plaatsvervangend offer zijn. Sterker nog, op die plek wordt de tempel gebouwd door koning Salomo. En jarenlang wordt er op deze plek, op de berg Moria, de offers gebracht. Ontelbare brandoffers. Het offer van Abraham staat dus eigenlijk aan het begin van een hele lange lijn van offers op die berg. Offers die er gebracht moesten worden tot dat ene ultieme offer zou komen. Waarvan al die voorgaande offers eigenlijk alleen maar een schaduwbeeld waren. De profeet Jesaja zegt in Jesaja 53, een gedeelte wat we ook veel met Joodse mensen lezen, Jesaja 53, vers 7. Toen betaling geëist werd, werd hij verdrukt, maar hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid, als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open. Hij is uit de angst en het gericht weggenomen, en wie zal zijn leeftijd uitspreken? Want hij is afgesneden uit het land van de levenden. En dan komt het om de overtreding van mijn volk. Is de plaag op hem geweest. En dit beloofde lam. Dit beloofde lam wat Jesaja al beschreef. Dat beloofde lam is gekomen. En net zoals Abraham een ram te zien kreeg. Daar in de bosjes. Die met zijn horens vast zat. Zo mag Johannes de Doper later roepen. Zie het Lam van God, dat de zonde de wereld wegneemt. En zo zijn er tussen deze geschiedenissen nog veel meer parallellen. God zegt hier tegen Abraham, neem toch uw zoon, uw enige die u lief hebt. En God zelf zegt over zijn zoon, die Jezus in Matthäus 17, dit is mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. Luister naar hem. En net zoals Isaac zelf dat hout moest dragen, zo droeg de Heer Jezus ook zelf het hout waar hij op gekruisigd zou worden. Overigens lag Golgotha waarschijnlijk niet ver van Moria. De kans is groot dat Golgotha zelfs een uitloper was van de berg Moria. Zo ver gaat het beeld. Van Abraham en Isaac lezen we, zo gingen ze beiden samen in vers 6. Een beeld van hoe de vader en de zoon hier samen hun weg gingen. Zo zegt de Heer Jezus in Johannes 14, gelooft u niet dat ik in de vader ben en de vader in mij is? De woorden die ik tot u spreek, spreek ik niet uit uzelf, maar de vader die in mij blijft, die doet de werken. We zien het offer van de Heer Jezus toch wel eens als iets wat hij heeft gedaan voor ons, en dat is terecht. Maar hij niet alleen. Hij en de vader gingen samen, ook hierin. God de Vader was net zo goed degene die dat offer bracht door zijn eigen zoon te geven. Maar daar waar er zoveel parallellen zijn, komt er een moment waar de parallellen tussen de geschiedenis van Abraham en die van de Heer Jezus uit elkaar gaan. Want daar waar Abraham mocht stoppen en dat mes los mocht laten, ging God de Vader wel verder. Paulus zegt in Romeinen 8, hoe zal hij, die zelf zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons alle overgegeven heeft, ons ook met hem niet alle dingen schenken? Paulus laat hier zien dat het offer van de Heer Jezus uiteindelijk voor alle is. Ja, in eerste instantie was het brandoffer voor Israël. Om de overtreding van het volk was de plaag op hem. Maar uiteindelijk was zijn offer voor een ieder die dat wil aannemen. Niet vanuit onszelf, maar door geloof is die genade ook voor ons. Dus als we vooruitkijken naar dit leven, dan mogen we net als Abraham ons leven vandaag de dag leiden met onze hoop op de opstanding gericht. We mogen net zo goed terugkijken. Niet terugkijken naar ons eigen leven of ons voorgeslacht. We mogen 2000 jaar terugkijken naar dat offer wat de Heer Jezus heeft gebracht. Daar terugkijken hoe God zelf op de berg heeft voorzien. Hoe die Jezus zelf het offer is geworden. En ons zo ook verzekerd heeft van die opstanding die er alleen door hem kan zijn. Abraham mag vandaag de dag ons voorbeeld zijn in het geloof. We mogen ons in geloof vasthouden aan die zekerheid. Ook al hebben we nu nog te maken met de moeilijkheden en de pijn en het lijden om ons heen. En dan wil ik nog heel even terugkomen op die hoorn. Want weet u, die hoorn wijst ook vooruit. Want er komt een dag waarop we de bezuin zullen horen. Waarop de bezuin zal klinken. De dag waarop die opstanding echt zal gebeuren. Dus deze hoorn die spreekt van de opstanding. Die zal klinken, de hoorn die zal klinken bij de opstanding. Maar het is diezelfde hoorn die spreekt van die ram. Die met zijn horens vast zat in de struiken, in de doorns. Zoals de Heer Jezus de doornenkroon voor ons droeg. Het is diezelfde hoorn die spreekt van de ram, van het lam, de Heer Jezus. Die ervoor heeft gezorgd. Dat we zeker mogen weten, in geloof er vast op mogen vertrouwen. Dat wij deel zullen hebben aan die opstanding. Hij is er geprezen voor wat hij heeft gedaan. En laten we hem alle lof en eer ervoor geven. Amen.